Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Van harte welkom, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 336 en wij lezen Handelingen hoofdstuk 15, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 10 tot en met 12. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij gaan ook vandaag verder in onze tijdsperiode de kerk. In de Handelingen van de Apostelen lezen wij vandaag over een zeer belangrijke gebeurtenis. Het Eerste Concilie. Het Concilie van Jeruzalem. Maar zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 15. Conflict over de besnijdenis, bijeenkomst in Jeruzalem. Toen kwamen er enkele mensen uit Judea die de broeders voorhielden. Als u zich niet naar de zeden van Mozes laat besnijden, kunt u niet gered worden. Omdat er opschudding ontstond en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten, gaf men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden de opdracht met deze strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan. De gemeente deed hun uitgeleide en zij trokken door Fenicië en Samaria, waar ze alle broeders grote vreugde bezorgden door te vertellen van de bekering van de heidenen. In Jeruzalem aangekomen werden ze verwelkomd door de gemeente en de apostelen en de oudsten. En zij deden verslag van wat God met hen gedaan had. Maar enkele gelovigen afkomstig uit de Farizeese partij kwamen naar voren en stelden: ze moeten hen besnijden en van hen eisen dat ze zich aan de wet van Mozes houden. Om deze kwestie onder ogen te zien, hielden de apostelen en de oudsten een bijeenkomst. Na veel discussie stond Petrus op en zei tegen hen: broeders, je weet dat God er van meet af aan bij jullie voor gekozen heeft dat door mijn mond de heidenen het evangeliewoord zouden horen en tot geloof zouden komen. God, die de harten kent, heeft dat bevestigd door hun, net als ons, de Heilige Geest te schenken. Hij heeft in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt tussen ons en hen, omdat hij met het geloof hun harten gezuiverd heeft. Waarom wilt u dan nu God uitdagen? Om op de nek van de leerlingen een juk te leggen dat onze voorvaderen nog wij zelf konden dragen? Nee, het is door de genade van de Heer Jezus dat wij geloven gered te worden, evengoed als zij. Heel de vergadering werd stil en men luisterde naar de verhalen van Barnabas en Paulus over de tekenen en wonderen die God door hen onder de heidenen had gedaan. Toen zij uitgesproken waren, nam Jacobus het woord. Broeders, luister naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf begonnen is zich het lot aan te trekken van de heidenen, om uit hen een volk te vormen voor zijn naam. Hiermee stemmen ook de woorden van de profeten overeen, zoals er geschreven staat. Daarna zal ik terugkeren en de ingestorte tent van David herbouwen. Wat omver ligt, zal ik herbouwen en weer overeind zetten, opdat de mensen die zijn overgebleven op zoek gaan naar de Heer, en ook de heidenen, over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die daaraan van oudsher bekendheid geeft. Daarom ben ik van oordeel dat we de heidenen die zich tot God bekeren, geen onnodige last moeten opleggen, maar hun moeten schrijven dat ze zich onthouden van verontreiniging door afgoden, ontucht, verstikt vlees en bloed. Want van oudsher heeft Mozes in elke stad zijn verkondigers, omdat hij iedere sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met heel de gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen. Judas, ook Barsabas geheten, en Silas, twee leidende figuren uit de gemeente. Men gaf hun deze brief mee. De apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. We hebben vernomen dat enkelen uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht van ons, met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid. Daarop hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen en die mee te sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus, die zich met hart en ziel inzetten voor de naam van onze Heer Jezus Christus. We hebben Judas en Silas dus afgevaardigd. Zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen. De Heilige Geest en wij hebben besloten u geen enkele last op te leggen dan alleen wat strikt noodzakelijk is. U moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht. Als u daarvan afblijft, is het in orde. Het gaat u goed. Zij namen afscheid en reisden naar Antiochië. Daar riepen zij de gemeente bijeen en overhandigden de brief. Toen zij die gelezen hadden, waren ze verheugd over de bemoedigende inhoud. Judas en Silas, die ook profeten waren, spraken langdurig met de broeders om hen te bemoedigen en te sterken. Toen ze daar enige tijd hadden doorgebracht, lieten de broeders hen teruggaan met een vredesgroet voor diegenen die hen hadden afgevaardigd. Maar Paulus en Barnabas bleven in Antiochië. Ze gaven er onderricht en verkondigden met nog vele anderen het woord van de Heer. Paulus en Barnabas gaan gescheiden wegen. Enkele dagen later zei Paulus tegen Barnabas: laten we eens teruggaan naar alle steden waar wij het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het met de broeders gaat. Barnabas wilde ook Johannes meenemen, die Marcus heet. Maar Paulus vond het beter hem niet mee te nemen, omdat hij hen al in Pamphylië had verlaten en niet met hen aan het werk was gegaan. Het meningsverschil liep zo hoog op dat ze uit elkaar gingen. Barnabas nam Marcus mee en voer naar Cyprus. Maar Paulus liet zijn keuze vallen op Silas en vertrok, door de broeders toevertrouwd aan de gunst van de Heer. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten sterkte. 1e brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 11. Wees mijn navolgers, zoals ik het ben van Christus. Man en vrouw in de eredienst. Ik vind het prijzenswaardig dat u bij alles aan mij blijft denken en dat u zich houdt aan de overleveringen die ik u heb doorgegeven. Maar ik verzoek u wel te bedenken dat Christus het hoofd is van iedere man, maar de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. Een man die onder het bidden of profeteren het hoofd bedekt houdt, doet zijn hoofd schande aan. Een vrouw daarentegen brengt schande over haar hoofd, wanneer zij blootshoofds bidt of profeteert. Ik vind dat even erg als wanneer haar hoofd kaalgeschoren was. Als een vrouw geen sluier hoeft te dragen, kan ze net zo goed haar haar laten afknippen. Maar als het voor haar een schande is om kortgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat haar dan wel een sluier dragen. Een man hoeft zijn hoofd niet te bedekken, want hij is het beeld van Gods glorie. Maar de vrouw is de glorie van haar man. De man komt niet voort uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Ook is de man niet geschapen omwille van de vrouw, maar de vrouw omwille van de man. Daarom moet de vrouw een teken van gezag op het hoofd dragen, omwille van de engelen. Overigens kan in de Heer de vrouw niet buiten de man, en de man niet buiten de vrouw. Zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is de man er door de vrouw, en alles is uit God. Zeg nu zelf, is het passend dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? Leert de natuur zelf u niet dat het voor een man een schande is het haar lang te dragen, terwijl het voor de vrouw juist een sieraad is? Want het haar is de vrouw gegeven bij wijze van sluier. En als iemand meent dit te moeten betwisten, wij kennen zo'n gewoonte niet, en de gemeenten van God evenmin. De maaltijd van de Heer. Nu ik toch bezig ben voorschriften te geven, ik vind het niet prijzenswaardig dat uw bijeenkomsten meer kwaad dan goed doen. Om te beginnen hoor ik dat er bij u verdeeldheid heerst tijdens de samenkomsten van uw gemeente, en ik ben geneigd het te geloven. Oneenigheid is bij u nu eenmaal onvermijdelijk. Wil het duidelijk worden wie van u betrouwbaar zijn? Zoals u nu samenkomt, kan er geen sprake zijn van de maaltijd van de Heer. Want iedereen gebruikt bij het eten vlug zijn eigen maal, met als gevolg dat sommigen honger lijden en anderen dronken zijn. U kunt toch thuis eten en drinken? Of minacht u de gemeente van God en wilt u hen die niets hebben beschaamd maken? Wat moet ik hierop zeggen? Kan ik u prijzen? Op dit punt zeker niet. Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen die ik u op mijn beurt heb doorgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, het dankgebed sprak, het brood in stukken brak en zei: dit is mijn lichaam, het is voor jullie, blijf dit doen om mij te gedenken. Na de maaltijd zei hij zo ook van de beker: deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed. Blijf dit doen om mij te gedenken, telkens wanneer jullie eruit drinken. Telkens als u dus dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Wie dan op onwaardige wijze het brood eet of uit de beker van de Heer drinkt, bezondigt zich aan het lichaam en het bloed van de Heer. Iedereen moet zichzelf onderzoeken, alvorens van het brood te eten en uit de beker te drinken. Wie eet en drinkt zonder het lichaam te onderkennen, eet en drinkt zijn eigen vonnis. Daarom zijn er onder u zovelen ziek en zwak, en is een aantal van u gestorven. Als wij onszelf zouden beoordelen, vielen wij niet onder dit oordeel. Maar het oordeel van de Heer tuchtigt ons, opdat wij niet met de wereld veroordeeld worden. Daarom, broeders en zusters, wanneer u samenkomt voor de maaltijd, wacht op elkaar. Als iemand honger heeft, moet hij thuis maar eten. Anders leidt uw bijeenkomst tot uw veroordeling. De rest zal ik regelen wanneer ik kom. Hoofdstuk 12. De gaven van de geest. Ook omtrent de geestelijke gaven, broeders en zusters, mag ik u niet in onwetendheid laten. Weet u nog hoe u als heidenen onweerstaanbaar tot de stomme afgoden aangetrokken werd? Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand die onder invloed van de geest van God is, kan zeggen: Jezus is vervloekt. En niemand kan zeggen: Jezus is de Heer, tenzij onder invloed van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is één en dezelfde. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is één en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één en dezelfde God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven, tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven, aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest. Aan een derde door dezelfde Geest het geloof. En aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gave om ziekten te genezen, de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen. Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt, zoals hij het wil. Het lichaam van Christus. Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel, en alle lichaamsdelen, hoeveel ook, zijn samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn in de kracht van één en dezelfde geest tot één lichaam gedoopt. En allen zijn wij doordrenkt van één geest. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit vele. Veronderstel dat de voet zegt: omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam. Hoort hij dan niet tot het lichaam? En als het oor zou zeggen: omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam. Hoort het dan niet tot het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? Als het helemaal gehoor was, waar bleef dan de reuk? God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam toegewezen, zoals hij het gewild heeft. Als zij allemaal samen één lichaamsdeel vormden, waar bleef dan het lichaam? In feite echter zijn er vele lichaamsdelen, maar is er slechts één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen: ik heb je niet nodig. En evenmin het hoofd tegen de voeten: ik heb jullie niet nodig. Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar. en die lichaamsdelen die wij beschouwen als minder eerbaar, eren wij des te meer. Onze minder edele delen worden daarom met grotere kiesheid behandeld. De andere delen hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het mindere meer eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en de lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen. Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle anderen in het lijden. Wordt één lichaamsdeel geëerd, dan delen alle anderen in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel. Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld, allereerst apostelen, vervolgens profeten en verder leraren. Voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen, te besturen en in talen te spreken. Niet iedereen kan apostel zijn, of profeet, of leraar. Kunt u allen wonderen doen? Hebt u allen de gave om te genezen, in talen te spreken en uitleg te geven? De liefde. Streef naar de hoogste gaven. Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg. Spreuken hoofdstuk 28, versen 10 tot en met 12. Wie de rechtschapenen laat afdwalen naar de slechte weg, valt in zijn eigen kuil. Maar de vrome mensen erven het geluk. De rijkaard is wijs in zijn eigen ogen, maar een verstandige arme doorziet hem. Als de rechtvaardigen juichen, is de bijval groot. Maar als de zondaars zich verheffen, verbergt iedereen zich. Welkom terug, beste luisteraars, in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 336 en we hebben zo net gelezen Handelingen hoofdstuk 15, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 10 tot en met 12. Wij sluiten deze leesdag af met een citaat van de heilige Bernardus. Wel zeggen wij dat het Oude Testament voorafschaduwing en voorafbeelding is geweest, maar dat voor ons door de genade van Christus menswording het licht van de waarheid vanzelf doorbreekt. Toch valt niet te ontkennen dat ook wij, wat de toekomstige tijd betreft, nog in de schaduw van de waarheid leven. Of iemand moet het oneens zijn met de apostel die zegt: ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. En verder, ik beeld mij niet in er al te zijn. Want is er geen verschil tussen degene die leeft in geloof en degene die ziet? De rechtvaardige leeft uit het geloof, de gelukzalige jubelt van vreugde omdat hij ziet. Zo leeft de heilige mens nog in de schaduw van Christus en stelt de heilige engel zijn roem in de heerlijkheid die afstraalt van zijn gelaat. Overigens is de schaduw van het geloof ook een goed. Zij tempert het licht dat te sterk is voor de ogen, zodat de ogen aan het licht kunnen wennen. Er staat immers geschreven: Hij heeft hun hart door het geloof gereinigd. Handelingen hoofdstuk 15, vers 9. Dus door het geloof wordt het licht niet uitgeblust, maar beschut. Wat de engel in werkelijkheid ziet, wordt door de schaduw van het geloof voor mij bewaard. Het schuilt in mijn gelovig hart om te zijner tijd geopenbaard te worden. Zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van dag 336. Morgen zetten wij onze tocht door de Heilige Schrift verder met dag 337. En dan lezen wij Handelingen hoofdstuk 16, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 13 en 14 en Spreuken hoofdstuk 28, versen 13 tot en met 15. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Nog een gezegende dag gewenst. En wij horen elkaar morgen weer voor dag 337.